Hallo allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Hi, Olaf. Het is Pasen. Wisten jullie dat al? En bij Pasen staan we natuurlijk stil bij de dood en de opstanding van Jezus Christus. En daar hebben we denk ik vandaag ook heel erg breed bij stilgestaan. Ook in de film die Margriet liet zien en ook in de nummers die we hebben gezongen hebben we stilgestaan bij de dood en de opstanding van Jezus. En dat is eigenlijk waar ik vanavond ook nog opnieuw bij wil gaan stilstaan. Bij het kruis van Jezus, bij zijn dood, bij zijn opstanding. En dat is waar ik het vanavond gewoon opnieuw met jullie over wil hebben. En je zag ook in deze video, zag je gewoon de hele lijdensweg van Jezus, van begin tot eind. Dankjewel. Je zag de hele lijdensweg van Jezus, zijn hele weg naar het kruis. En wat je waarschijnlijk wel opgevallen, zeker is in deze video, dat is dat Jezus een enorm lijden heeft ondergaan. En waar ik ook over na moest denken was hierboven in de kerk. Als je daar links zit, dan zie je ook van die schilderijtjes hangen waar de lijdensweg van Jezus tot aan het kruis wordt afgebeeld. En de vraag die ik eigenlijk vanavond vooral aan jullie wil stellen is, wat is de reden dat Jezus zo'n lijden moest ondergaan? Wat was de reden dat hij het allemaal moest doorstaan? Want we weten allemaal, en ik denk dat iedereen bijna, denk iedereen die hier zit wel weet, dat Jezus is voor onze zonden gestorven en Jezus heeft ons teruggebracht tot de Vader. Maar mijn vraag is dan, waarom heeft God zijn zoon niet een hele simpele, makkelijke dood laten sterven? Een pijnloze dood, waardoor hij ook ons weer teruggebracht zou hebben bij de Vader. En dan was ook alles goed gekomen. Wat is de reden dat Jezus zo'n pijnvolle dood moest ondergaan? En dat is wat ik gewoon vanavond voor jullie wil neerleggen. En de tekst die je gewoon bovenaan deze preek mag zeggen, waar ik ook wel mee wil beginnen, dat is 1 Johannes 3 vers 8. Ik zal hem even voorlezen, je hoeft hem niet per se op te zoeken. Het is een heel korte tekst. Maar dat is wel, denk ik, een tekst die de kern van het evangelie uitdrukt. Die dus uitdrukt waar het allemaal om gaat. 1 Johannes 3 vers 8. En daar staat, hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat hij de werken des duivels verbreken zou. En ik denk dat dat de kern is. Jezus is geopenbaard om de werken van de duivel te verbreken, alle werken. Jezus is voor onze zonde gestorven en hij is ook gestorven voor alles wat door zonde in ons leven is gekomen. Hij is gestorven door alles wat de duivel op deze aarde heeft gebracht. En Jezus heeft al het kwade op zich genomen om ons met het goede te zegenen. En ik denk dat we gewoon vanuit Johannes het lijden van Jezus gaan bekijken. En dan wil ik gewoon belichten wat dat lijden betekent en waarom het zo gegaan is. Wat is de betekenis erachter? En daarvoor wil ik beginnen in Johannes 19. En we beginnen meteen helemaal aan het begin van Johannes 19. Daar is het begin van het lijden van Jezus. Johannes 19, vers 1. En dat begint met, toen nam dan Pilatus Jezus en hij liet hem geeselen. Dit is al, die eerste zin is al het allereerste punt in het lijden van Jezus. Hij werd gegeeseld. En ik weet niet of jullie weten wat geeselen is. Geeselen, dan word je met een geesel geslagen en dat is een ding waar allemaal riemen aan zitten. En dat zorgt ervoor dat als je daarmee geslagen wordt, wordt je hele rug opengehaald. En ik denk dat we vaak onderschatten hoe erg dat is. Want het was in die tijd ook zo dat de mensen die de doodstraf kregen, die gegeeseld werden, konden bij het geeselen al sterven. Dat gebeurde ook wel eens. En als je die geeseling overleefde, in ieder geval het ligt ook aan hoe vaak je geslagen moest worden. Maar dat was zo erg dat daaraan soms mensen al stierven. En dat doorstond Jezus. Hij werd volledig verwond. Hij kreeg dus echt op zijn rug, op zijn lichaam, allemaal wonden. Hij werd gegeeseld. Wat is de reden dat Jezus gegeeseld werd? Dat is het allereerste punt in het lijden. En de Bijbel zelf geeft het antwoord. En dat antwoord staat in Jesaja 53 vers 4. Jesaja 53 vers 4. Waarom werd Jezus verwond? Ik zal het voorlezen. Jesaja 53 vers 4. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Nou, striemen zijn wonden. En hier zegt de Bijbel dus dat het niet voor niks was dat Jezus verwond werd. Jezus werd verwond om de genezing te betalen. Dat is het eerste punt in het lijden van Jezus. Dat is het eerste punt waarin de Zoon van God het werken van de duivel verbreekt. En volgens mij is heel veel mensen hier vanmiddag op de paasactie geweest. En Olaf vertelde ook al iets over. En daar zie je een voorbeeld daarvan. Dat er een oude vrouw met enorme reuma was het, geloof ik. Ja, toch? En daar wordt voor gebeden en die geneest en die zegt prijs de Heer. En die komt helemaal tot nieuw. Die komt helemaal tot bloei en die ziet wie Jezus is. En die zegt prijs God. Prijs God. En je kon gewoon aan haar zien dat ze inzicht kreeg. Dat ze dacht van ja, God leeft echt. Ze ervaarde het echt. En dat is het eerste stap in het lijden van Jezus. De eerste stap is dat hij verwond werd om ons genezing te schenken. En als we dan verder lezen in Johannes 19. Dan mag je je vinger bijhouden, Johannes 19. Want ik ga steeds verder in Johannes 19. Sorry, Margriet. We hadden net gelezen aan het begin van Johannes 19. Toen dan nam Pilatus Jezus en liet hem geeselen. En dan gaan we nu verder. En de soldaten vlochten een kroon van doornen, zetten die op zijn hoofd en deden hem een purperen kleed om. En zij traden op hem toe en zeiden, gegroet koning der Joden. En ze gaven hem slagen in het gelaat. Hier kreeg Jezus van de soldaten een doornenkroon op en hij kreeg een purperen mantel om, paarse mantel. Waarom was dat? Waarom kreeg Jezus een doornenkroon op zijn hoofd en een paarse mantel aan? Pardon? Dat is niet alleen omdat hij bespot werd. Er zit ook een diepe betekenis achter. En ik geloof dat je dat terug kunt vinden. Je hoeft het voor mij niet op te zoeken. Maar in Genesis 3, daar begaat Adam de eerste zonde. En als hij die eerste zonde begaat, dan vervloekt God op dat moment Adam en Eva. Maar niet alleen hen, maar de hele aarde. En dan zegt God, de aardbodem is door Adam vervloekt. Doornen en distels zal hij voorbrengen. Doornen en distels. Nou, de kleur van distels is paars. En ik geloof dat Jezus hier symbolisch de vloek droeg van de doornen en de distels. Waarmee hij eigenlijk aangaf dat er weer een nieuwe aarde en een nieuwe hemel komt. Jezus, dat was de tweede stap. Hij droeg de hele vervloeking die op de hele aarde is gekomen. Die heeft Jezus gedragen. De volledige vervloeking op de aarde, die droeg hij voor ons. En we mogen weten dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. En dat is mogelijk door de dood van Jezus. En als we dan verder lezen in Johannes 19... dan zie je dat de soldaten Jezus de doornenkroon hadden aangedaan, de paarse mantel hadden aangedaan. En ze vielen op de knieën en begonnen hem te bespotten, te bespugen en op alle mogelijke manieren te vernederen. Ze vernederden hem, ze bespotten hem. Op alle mogelijke manieren hebben ze hem gekleineerd en vernederd. Maar het is niet voor niets dat Jezus al die schande droeg. Jezus droeg alle schande die hij maar kon dragen, droeg hij. Om ons weer te mogen laten delen in de heerlijkheid van de Vader. Het is een volledige omwisseling. Jezus werd volledig overladen, helemaal beladen met schande, met vernedering, om ons weer bij de Vader terug te brengen in alle heerlijkheid. En straks mogen wij, als we in de hemel zijn, weer delen in de heerlijkheid van de Vader. En dat is mogelijk omdat Jezus alle schande heeft gedragen. Dat is het derde punt. Het derde punt in het lijden van Jezus. Het heeft allemaal een betekenis. Het is allemaal niet voor niets. En dan komt het moment. Dat zie je in vers 16, als je Johannes 19 er nog bij hebt, vers 16. En dat is het moment dat Jezus gekruisigd gaat worden. En dat hebben we ook net op de video gezien. En de vraag die ik dus weer stel is, waarom werd Jezus gekruisigd? Johannes 19, vers 16. Toen gaf hij, dat is Pilatus, hem aan hen over om gekruisigd te worden. Zij dan namen Jezus en hij, zelf zijn kruis dragende, ging naar de zogenaamde schedelplaats, in het Hebreeuws genaamd Golgotha, waar zij hem kruisigden, en met hem twee anderen, aan weerszijde één, en Jezus in het midden. Waarom werd Jezus aan een kruis gehangen? Waarom is hij niet te dood gebracht door steniging, of op een andere manier? Want er waren destijds meerdere manieren waarop mensen te dood gebracht werden. Waarom was het een kruis? Waarom was het een houten paal, een houten kruis? Nou, de Bijbel geeft daar ook antwoord op. Er zit een hele diepe betekenis achter waarom Jezus aan een kruis werd gehangen. En het antwoord daarvoor vind je in Galaten 3 vers 13. En je mag je hand weer bij Johannes houden, want daar kom ik zo toch weer op terug. In Galaten 3 vers 13, daar legt Paulus uit wat de reden is dat Jezus aan een kruis werd gehangen. Galaten 3 vers 13, daar staat: Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven: vervloekt is een ieder die aan hout hangt. Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen. Paulus zegt hier dus dat Jezus ons heeft vrijgekocht van de vloek van de wet. En dat deed hij door aan een kruis te hangen. Want in de wet van God, de wet die God aan de mens heeft gegeven, zei God: iedereen die aan een paal gehangen wordt, is vervloekt. Dat stond al in de wet. Dus God heeft van tevoren bedacht dat Jezus aan een kruis gehangen moest worden. Want op die manier werd Jezus vervloekt. En doordat Jezus vervloekt werd, heeft hij voor ons de vloek gedragen. Zodat wij weer gezegend konden worden. En dan zie je weer die omwisseling. En Paulus zegt hier: Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Door voor ons een vloek te worden. Maar wat is nou die vloek van de wet? Ik weet niet of je dat wel eens afgevraagd hebt. Wat is nou die vloek van de wet waarvan wij bevrijd zijn door het offer van Jezus? De vloek van de wet, dat is de vervloeking. Dat zijn de vervloekingen die op ieder mens gekomen zijn die niet de wet van God gehouden heeft. En die vervloekingen, die staan allemaal in Deuteronomium 28. Daar staat een hele lijst, en die kan ik je ook voorlezen. Dat zijn allemaal een soort straf omdat je niet de wet hebt gehouden. En dat is de vloek van de wet. En als je Deuteronomium 28 leest, dat is een onderdeel van de wet. Daar zegt God: indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God en al zijn geboden die ik u heden opleg onderhoudt, dan zal de Heere uw God u verheffen boven de volken van de aarde. De volgende zegeningen zullen over u komen. En vervolgens komt er een hele lijst met allemaal zegeningen. Een heleboel zegeningen. En ik zal ze even heel snel opnoemen. Verhoging, welzijn, gezondheid, overwinning, reproductiviteit en Gods overvloedige zegen. Dat is een samenvatting van de hele lijst zegeningen die daar staan. God zegt dus: als jij mijn wet houdt, als jij je aan al deze geboden houdt, dan zegen ik je met alle zegeningen. Alles zal je meezitten. Je krijgt van mij verhoging en welzijn, gezondheid en overwinning. Dat alles krijg je van mij. Als je maar mijn wet houdt. Maar er is ook een andere kant van het verhaal. En dat lees je in Deuteronomium 15. Want daar zegt God: maar indien gij niet luistert naar de stem van de Heer uw God en niet al zijn geboden en inzettingen die ik u heden opleg naarstig onderhoudt, dan zullen de volgende vervloekingen over u komen en u treffen. En dan komt er een hele lijst met vervloekingen. En die zal ik ook even voor jullie samenvatten. Dat is vernedering, armoede, onvruchtbaarheid, nederlagen, geestesziekte, lichamelijke ziekte, depressiviteit, uiteenvallen van gezinnen, mislukkingen en Gods ongenade. God zei dus: ik zegen je met allemaal zegeningen als jij mijn wetten houdt. Maar als je niet mijn wetten houdt, dan komen al deze vervloekingen op je. En dat is die lijst die ik net opgenoemd heb. En alle mensen die niet de wet hebben gehouden, zijn dus onder die vloek van de wet terechtgekomen. En wij allemaal ook, want wij zijn allemaal zondig en we hebben allemaal de wet van God niet gehouden. Dus wij zijn allemaal vervloekt. En als je in deze wereld om je heen kijkt, dan zie je het ook. Want je ziet zo ontzettend veel armoede op deze aarde. En onvruchtbaarheid en vernedering. Maar ook zoveel gezinnen die uit elkaar vallen. Het zijn allemaal onderdelen van die vloek van de wet. Depressiviteit. Je komt het zo vaak tegen in deze wereld. En dat is allemaal onderdeel van de vloek van de wet. En als je de wet van God niet houdt, komen die vervloekingen op je. Maar wat we dus net hebben gelezen is dat Jezus die vloek van de wet voor ons gedragen heeft. Hij werd aan een kruis gehangen, hij werd vervloekt. Hij droeg daarmee de vloek van de wet. En daardoor zijn wij weer gezegend. En wat nou het bijzondere is, en wat ik zo tof vind, dat is dat God ziet ons als een rechtvaardige alsof wij nooit gezondigd hebben. Dat zegt de Bijbel. God ziet ons als een volledig rechtvaardige. Omdat al onze zonden vergeven zijn, ziet hij ons als een rechtvaardige. En daardoor zijn al die zegeningen voor het houden van de wet ook weer voor ons. Heb je dat ooit wel beseft? Dat die hele lijst zegeningen die ik net opnoem, ik zal hem nog een keer noemen: verhoging, welzijn, gezondheid, overwinning, reproductiviteit en Gods overvloedige zegen. Dat zijn allemaal zegeningen die nu weer voor ons bestemd zijn, omdat wij weer een rechtvaardige zijn geworden. En dat komt allemaal omdat Jezus aan het kruis werd gehangen. En doordat hij aan het kruis gehangen werd, een vloek werd voor ons. En dat was het volgende punt in het lijden van Jezus. Het moment dat hij aan een kruis gehangen werd. Om ons te bevrijden van die vloek. En hij werd daar aan het kruis gespijkerd. En hierbij vloeide zijn bloed. En waarom moest de bloed vloeien? Wat was de reden dat de bloed moest vloeien? Waarom mocht hij niet op een andere manier sterven? Dat komt omdat in het Oude Testament God de Joden de opdracht heeft gegeven om een lam te slachten. En dat bloed van dat lam, dat vloeide, dat bracht verzoening en dat bedekte de zonde van de mensen. Dat staat in Leviticus 17. En de Bijbel die zegt zelfs dat zonder bloedvloeiing geen vergeving kan komen. Dat is eigenlijk een soort wet van God. Dat het bloed, dat moet iets bedekken of dat moet iets reinigen. En dat bloed van die lammen en dat bloed van die bokken, dat zorgde ervoor dat de zonden van de mensen tijdelijk bedekt werden, om het maar zo te noemen. En daarom moest het bloed van Jezus vloeien, zodat hij het volmaakte offer kon zijn. Want Jezus was volledig zonder zonde. Daardoor kon hij alles voor ons dragen en zijn bloed reinigt ons van iedere zonde en van alles wat we verkeerd hebben gedaan. In Hebreeën 9 vers 13 staat zelfs: hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. Die tekst zegt, als het bloed van bokken en stieren al daar al voor kan zorgen, hoeveel te meer kan het bloed van Jezus, de Zoon van God, ons dan niet reinigen van alles wat we verkeerd hebben gedaan, van alle dode werken, van alles al het stomme wat wij gedaan hebben. En het bloed van Jezus reinigt ons daarvan. Het bloed van Jezus zorgt ervoor dat alles wat wij verkeerd gedaan hebben, alles wat jij en ik verkeerd gedaan hebben, is vergeven. Dat is gereinigd en dat is niet meer. Omdat Jezus zijn bloed voor ons heeft laten vloeien. En het was van belang dat dat bloed vloeide. En dan gaan we verder naar Johannes 19 vers 30. Jezus is aan het kruis geslagen. En de soldaten hadden Jezus zure wijn laten drinken. En dan lezen we in Johannes 19 vers 30. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij: het is volbracht! En hij boog het hoofd en gaf de geest. En daar stierf hij aan het kruis. En je moet je dus beseffen dat alle onreinheid, alle zonde, alle vervloekingen, alle ziekte, alle onreinheid, alle dode werken van de mensheid, die droeg hij aan het kruis. En daar stierf hij. Hij was beladen met alle vuilheid en alle smerigheid van de wereld. Hij was volledig vernederd, bespot. En daar stierf hij. En de reden dat Jezus stierf, dat was om ons weer in het leven terug te brengen bij de Vader. Toen God Adam en Eva in het paradijs zette, zei hij: eet niet van die boom, want dan zul je sterven. Het rechtstreekse gevolg op zonde is dood. Ieder mens dat gezondigd heeft, zal sterven. In Ezechiël staat zelfs: de ziel die zondigt, sterft. Het is gewoon simpel. Als je gezondigd hebt, dan ga je dood. En Jezus is plaatsvervanger, is die voor ons gestorven. Hij stierf daar onze dood, onze straf. Waardoor wij weer in het leven bij de Vader terug mogen komen. En niet die straf meer hoeven te hebben, waardoor wij eeuwig leven hebben. Het is eigenlijk heel simpel, overal zie je het. Jezus droeg het kwade om ons het goede te geven. Jezus werd verwond om ons genezing te geven. Jezus werd vervloekt om ons te zegenen. Jezus vloeide zijn bloed, waardoor wij gereinigd konden worden. En Jezus stierf om ons het leven weer terug te geven. En dat is de complete omwisseling aan het kruis. En daarom zei ik aan het begin ook: Jezus is gekomen om de werken des duivels te verbreken. Dat is de reden waarom hij gekomen is. Om alles wat de duivel in deze wereld heeft gebracht, door de zonde, weer te verbreken. Alle vervloekingen, al het vuile, dat is weg door de dood van Jezus. En in Johannes 19 vers 19, daar lees je dat er boven het kruis van Jezus een opschrift werd gehangen met erop de tekst: Jezus Nazareër, koning der Joden. Jezus Nazareër, koning der Joden. Dat werd boven zijn kruis gehangen in het Latijn, in het Grieks, of nee, wat was het? En in het Joods, zoiets. Het hing er in ieder geval boven in het Joods. En ik heb even op een papiertje voor jullie gezet hoe dat opschrift eruit gezien heeft. Want dit is in het Hebreeuws: Jezus Nazareër, koning der Joden. En ik weet niet of jullie iets opvalt als je deze letters bekijkt. Het zijn geen Hebreeuwse letters. Dankjewel voor je helderheid. Ik denk ook niet dat het een A4'tje is geweest zoals dit. Maar Yeshua Hanosri Wumelech Hayehudim. Olaf studeert theologie. Maar het bijzondere hieraan is dat als je deze eerste letters van deze zin bekijkt, zie je JHWH. En het was toen die tijd, en dat is het nog steeds, de gewoonte dat schriftgeleerden de eerste letters uit een zin namen en daaruit een nieuwe zin vormden. Dus ik denk dat het voor de schriftgeleerden in die tijd extra chockerend was geweest toen ze langs het kruis van Jezus liepen. De man die zij bespot hadden en zij juist gekruisigd hadden, daar hing boven een bordje met erop JHWH. En ik denk dat jullie wel weten dat dat de naam van God is. JHWH is de naam van God. Dat betekent ik ben. Dat is de naam waarmee God zich openbaart. Dat is zelfs een naam die de Joden niet uitspraken. Zo heilig is die naam. JHWH. Dat de Joden, als je die naam uitsprak, dan werd je volgens mij helemaal verbannen. Dan kreeg je volgens mij de doodstraf. Zo erg was als je die naam uitsprak, want die naam was te heilig om uit te spreken. En dat hing boven het kruis van Jezus. JHWH. En wat wil ik hiermee zeggen? Hiermee wil ik zeggen dat degene die voor jou aan het kruis gestorven is, is in feite God zelf. Het was Gods zoon, maar het was een afspiegeling van God. In feite was het God zelf die voor jou aan het kruis is gestorven. Het is God zelf die ervoor koos om een mens te worden en dit lijden te doorstaan. Voor jou. Om jou weer terug te brengen bij de Vader. Om de werken van de duivel te verbreken. Ook in jouw leven. Het was God die dat voor jou heeft doorstaan. En Jezus had op ieder moment had hij de engelen van God kunnen roepen om hem van het kruis af te halen. Jezus genas alle zieken, hij had zo van het kruis af kunnen stappen. Dat had hij zo kunnen doen. Maar hij deed het niet. Hij deed het niet omdat hij wist dat als hij zou doorzetten en als hij zou sterven aan het kruis, dat hij ons allemaal weer bij hem zou terugbrengen, bij de Vader zou terugbrengen. Vervolgens wordt Jezus in een graf gelegd en na 3 dagen staat hij op. En hiermee is het volmaakte reddingsplan is klaar. Hij overwon hiermee de dood. Hij overwon hiermee de duivel. En hij gaf ons de mogelijkheid om met hem in een nieuw leven op te staan. Doordat Jezus opstond uit de dood, heeft hij de dood overwonnen. Dus daarom heerst de dood niet meer over ons. Hij heeft de dood gewoon onder zijn voeten vertrapt door weer op te staan. En daardoor heeft de dood ook niet meer over ons te heersen. Wij zijn vrij van de macht van de dood. Doordat Jezus opstond uit de doden. En Jezus biedt ons aan om in hem een nieuw leven te ontvangen. En dan wil ik ook, dat is de tekst waarmee ik eigenlijk dit wil afsluiten. En dat is Romeinen 6 vers 5. Jezus biedt ons aan om in een nieuw leven op te staan. Het is de bedoeling, het is Gods bedoeling geweest dat wij samen met Jezus sterven en weer opstaan. En als je Romeinen 6 vers 5 leest, daar staat: Want indien wij samen gegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Dit weten wij immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden, en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Jezus is opgestaan uit de dood en hij biedt ons aan om met hem ook in een nieuw leven op te staan. En in dat nieuwe leven zijn we vrij. In dat nieuwe leven zijn we niet langer slaven van de zonde. Want Jezus is gekomen om de werken des duivels te verbreken. En hij heeft alle werken van de duivel die op aarde zijn, heeft hij al verbroken. En in het nieuwe leven zijn we niet langer slaven van de zonde. We zijn bevrijd van de macht van de zonde. En dat is ook wat ik in deze preek eigenlijk, wat eigenlijk mijn centrale boodschap is. Dat is besef dus dat het offer van Jezus aan het kruis volmaakt is. We zijn niet langer meer slaven van de zonde. En als je je even indenkt, als jij een slaaf bent, je bent slaaf bij een meester. Jouw meester die heeft jou in dienst, je bent een slaaf. Dan ben je gehoorzaam aan hem. Dan moet je zijn kastje schoonmaken. Dan moet je in dat huis slapen. En dan moet je voor alles voor hem zorgen en alles naar hem luisteren. Je mag dat huis niet uit. Je bent een slaaf van hem. En op het moment dat jij bevrijd bent van die slavenmeester, dan kun je zeggen, oh, Ik ben bevrijd en in dat huis blijven zitten en nog steeds een kastje schoonmaken. Maar dat is niet de bedoeling. Je bent bevrijd van hem, maar tegelijkertijd ook van alles wat hij jou opgelegd heeft. Die meester, jij hoeft niet meer naar die meester te luisteren. Maar dat betekent dus ook dat al die dingen die je misschien voor hem deed, die hoef je niet meer te doen. Want je bent geen slaaf meer van hem. En zo is dit ook. Je bent geen slaaf meer van de zonde. Dat betekent dus dat jouw zonden vergeven zijn. Maar dat betekent ook dat alles dat door de zonde in jouw leven is gekomen, dat je daar ook van bevrijd bent. En dat zie je als je de hele kruisgang van Jezus bekijkt. Dat hij werd verwond om onze genezing. Dat hij werd vervloekt om ons weer te zegenen. Dat hij werd bespot om ons weer in heerlijkheid bij de Vader terug te brengen. Dat zijn bloed vloeide om ons te vergeven en ons te reinigen van zonde. Dat hij voor ons stierf om ons het leven te geven. En dat hij opstond om ons weer nieuw leven te geven met hem. En dat is het volmaakte offer aan het kruis. Kijk, als God zijn zoon stuurt, dan doet hij het ook in één keer helemaal goed. Dan gaat hij hem niet eerst voor iets laten sterven en dan nog iets anders. God heeft ons in één keer weer volmaakt teruggebracht bij God. En ik wil je daarom ook zeggen, als er zonde in je leven is, of gebondenheid, breng het bij het kruis. Leg het neer bij het kruis. Want Jezus heeft alles voor ons gedragen. Alle onreinheid van de wereld ligt in het graf. Want hij is opgestaan, maar hij liet alles wat hij droeg, heeft hij daar laten liggen. Dus als er iets is wat op jou drukt, breng het bij het kruis. En ik wil je ook echt zeggen, als je Jezus nog niet kent, of je weet niet zeker of je gered bent, je kunt gewoon voor je laten bidden. Er zijn altijd mensen die voor je willen bidden. Maar ook als je bijvoorbeeld, als je ziek bent en je denkt van, ik wil laten bidden voor genezing, daar is ook ruimte voor. Ik wil echt zeggen, breng alles bij het kruis. Onderschat God niet, want God heeft echt alles voor ons doorstaan. En er is alle mogelijkheid hier. Er zijn mensen die voor je klaarstaan, die willen gewoon echt voor je bidden. Dus als je daarna verlangt, doe dat echt. Als er iets is wat op je leven drukt, breng het bij het kruis. Want het offer van Jezus is volmaakt. Amen. Oké, zullen we afsluiten nog met gebed? Liefdevolle Vader, we zijn u echt ontzettend dankbaar voor het offer aan het kruis. We kunnen het eigenlijk niet bevatten, Heer, wat u doorstaan heeft voor ons. Als we dan naar die video kijken, Heer God, waarin het gewoon zo echt wordt gemaakt, Heer, dan beseffen we het gewoon niet. Maar we willen u danken dat iedere stap in uw lijdensweg, dat het een betekenis heeft gehad, Heer. We willen u danken dat de Bijbel laat zien, dat uw woord laat zien, dat niets voor niets is geweest. Maar dat u bespot bent voor ons, Heer. We willen u danken, Heere God, dat u uw zoon heeft gestuurd voor ons, Heer. Dat hij de vloek heeft gedragen die op deze aarde was. Dat hij bespot werd en beladen met schande, Heer, om ons weer bij uw heerlijkheid terug te brengen. We zijn u zo dankbaar, Jezus, dat u werd verwond, zodat wij genezen zouden worden. Dat u de prijs daarvoor betaald heeft. Dat u vervloekt werd, waardoor wij weer gezegend zouden worden. En dank u dat wij vrij zijn van de vloek van de wet. Dank u dat al die zegeningen die u heeft klaarliggen, dat u die aan ons wilt geven. Dank u dat uw bloed vloeide om ons te reinigen van zonde. En dank u dat u stierf voor ons om ons nieuw leven te geven. En opstond, ja, Heer, waarmee u de dood heeft overwonnen, waarmee u de Satan heeft overwonnen. En dank u dat we in een nieuw leven met u mogen opstaan, Heer. Een nieuw leven waarin we vrij zijn en geen slaaf meer van zonde. We zijn u oneindig dankbaar. We kunnen het niet bevatten, Heer. Maar we zijn u dankbaar, want u bent een volmaakte God. En het offer wat u voor ons bereid heeft, dat is volmaakt. We prijzen uw naam, Heer, in de naam van Jezus. Amen.